zeg maar, als je kijkt echt puur naar een, bijvoorbeeld een langdurig calorieëntekort. Wat is het effect daarvan ja, op het vrouwelijk lichaam als dat zo nou ja, bijvoorbeeld voor een half jaar lang als een dame gewoon constant in een tekort zit?
Wat is de optimale hoeveelheid om per week te gaan sporten en wanneer is het genoeg?
Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.
Goedendag, welkom terug bij een gloednieuwe sportpoeder podcast. En vandaag gaan we er eentje speciaal doen voor de dames. Ik heb hier rechts naast mij Chanel zitten.
Klopt.
Chanel, van harte welkom. En we zijn hier vandaag in de prachtige Android Health Clinic met Dr. Diederik voor de zoveelste keer alweer.
Ja, ja.
Maar vandaag gaan we het over een andere boeg heen gooien. Want wij willen dus meer vrouwvriendelijke content op gaan nemen. En ook meer informatie verspreiden voor de dames. Hoe zij hun gezondheid kunnen optimaliseren. En vandaag staat het onderwerp centraal. Is de levensstijl van krachtsport voor vrouwen gezond? Want wij hebben natuurlijk een tijdje terug een podcast opgenomen over het algemene gezondheid wat betreft krachtsport. Vandaag gaan we gewoon ietsjes dieper in op het onderwerp voor de dames. Dus misschien een kleine herhaling, maar leert alleen maar beter. Dus leuk dat je kijkt in ieder geval. Laat ons een like achter, klik op de abonneerknop en laat 5 sterren review achter op Spotify. Als we kijken naar in het kader van sociale media, is het de lifestyle van de gemiddelde gymrat voor de dames. Ongeveer dat ze 5 tot 6 keer per week trainen. Dat ze natuurlijk bezig zijn met voeding. Wat betreft slaap zijn ze ermee bezig. En natuurlijk ook wat betreft krachttraining. Dan wil ik even aan Chanel vragen om met de eerste vraag te beginnen.
En dat is helemaal goed. We beginnen al met krachttraining. Wat is de optimale hoeveelheid om per week te gaan sporten en wanneer is het genoeg?
We willen echt een soort van protocol maken met elkaar. Wat zouden daar
een klein soort interval van wat is goed en wat is niet goed.
Ja, was het maar zo makkelijk. Er is geen one size fits all. De beste trainingsaanpak is de juiste hoeveelheid. En de hoeveelheid die je nodig hebt zonder dat je overtraind raakt. Dus ik denk dat de focus soms vaak net iets te veel ligt op kwantiteit. En zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk en zo lang mogelijk. Maar de kunst zit hem natuurlijk in het goede laveren tussen inspanning en herstel. Dus het uploaden en het deloaden. En dus je moet, denk ik, veel acht hebben voor tijd die je het lichaam moet gunnen om te herstellen. En dat hangt er ook helemaal vanaf wat je doelstellingen zijn. Ik denk dat als jij een duursporter hebt, dat je misschien meer tijd en ruimte hebt om kwantitatief in je training te investeren. Dan wanneer je een krachtsporter bent en wanneer de uitkomst vooral massa en kracht moet zijn en niet zozeer duur en conditie. Dus dat hangt heel erg af van het individu. Mensen zijn verschillend van elkaar en zijn ook in belastbaarheid verschillend van elkaar. Sommige mensen kunnen nou echt gewoon veel meer training hebben, herstellen sneller dan anderen. En wat zijn je doelstellingen met de krachttraining? En je kan natuurlijk allemaal zeggen dat we zo groot en zo sterk mogelijk willen worden, maar dat is bij mannen misschien nog wel een heel klein beetje waar, maar bij vrouwen is dat natuurlijk heel anders. Daar zijn de doelstellingen soms veel meer gericht op fitheid en souplesse en droog worden. En dus anderen hebben veel meer aandacht voor de glutes en zoveel mogelijk billenpartijen aanleggen. De anderen willen vooral de taille er meer uit laten komen. Dus
aannames die je doet, maar dan kijk je nou even aan. Is dat zo?
Het hoeft niet altijd te zijn, maar voor heel veel vrouwen geldt dat wel zo. Daar ben ik wel mee eens. Ja.
Dat is klein. Heb je ooit een man horen praten over zijn taille?
Nou, op zich wel, bij bodybuilding wel.
Ja, een beetje, maar dat.
De aandacht is anders. En ik denk dat bij massa, mannen is het toch wat vaker meer de pure massa. En bij vrouwen is dat veel delicater en is het dus heel erg afhankelijk van wat zijn je doelstellingen. En dat bepaalt samen met je individuele belastbaarheid wat een ideaal trainingsprogramma is.
Maar zou je dan over het algemeen zeggen dat 5 tot 6 keer per week misschien wel te veel is voor de algemene vrouw, maar krachttraining specifiek?
Het zit wel aan de bovenkant van wat nog zinvol is, denk ik. Ik zou zeggen dat in de meeste gevallen zijn 4-5 trainingsdagen wel mooi.
Ja.
En als je het meer gaat doen, dan moet je wel echt heel erg effectief en efficiënt kunnen herstellen. Wil je het nog rendabel houden? Ja. Dus 2 dagen op, 1 dag af is ook bijvoorbeeld een mooie aanpak. En de meeste weken zit je dan op net iets meer dan 4 trainingssessies. Ik denk dat als we het dan toch even op over één kam willen scheren, dan zou dat denk ik, hè, als dokter, en ik moet zeggen, ik kan daar natuurlijk veel minder mooi antwoord op geven dan een coach of een trainer, dan zou dat denk ik wel mijn voorkeur zijn.
Ja. Ik denk ook wel dat een coach of trainer vaak meer kijkt naar resultaatgerichtheid en niet naar algemene gezondheid voor het lichaam in of iemand nog goed functioneert of niet.
Ja, nee, daar heb je wel gelijk in, al gaan dingen vaak hand in hand. Want als je zoveel traint dat je overtraint, dan gaat het op een gegeven moment voor je gezondheid een nadeel worden, maar dan gaat het uiteindelijk ook wel in je resultaten terugkomen. Zeker bij naturel sporters denk ik dat die twee heel erg gekoppeld zijn aan elkaar. En wil je goed progressie maken, dan zou het ook gezond moeten blijven doen. En dat is, een voorbeeld daarvan is ook het droogtrainen of in de kutfase, waarin je natuurlijk je vetmassa zoveel mogelijk wil kwijtraken zonder dat je je spiermassa te veel aanspreekt. Dat kan bijna niet zonder elkaar. Als je afvalt, dan ga je denk ik ook in, zeker atleten die naturel zijn, ook spiermassa inleveren. Maar je wil dat verhoudingsgewijs natuurlijk optimaliseren. En ook daarvoor geldt, ja, als je dat veel te agressief doet, ja, dan ga je zoveel hormonale adaptaties maken in je lichaam dat het niet meer lukt om af te vallen. Dat moet je juist geleidelijker doen. En ook daar zit de gezondheid en prestaties best wel bij elkaar in de buurt. Ja, als je naar de enhanced atleten gaat kijken, ja, die hebben natuurlijk allemaal manieren om hun spiermassa zoveel mogelijk te conserveren en wel droger te worden of andersom. En die kunnen misschien juist wel door de middelen die ze gebruiken sneller en makkelijker herstellen, waardoor ze inderdaad wel 6 keer per week kunnen trainen zonder dat het ten koste gaat van hun prestaties.
Wat zou je dan kunnen zeggen van wat de invloed op hormonen zijn bij vrouwen als je dan overtraint of te veel traint?
Ja, groot. Ja. Ja. Overtrainen is niet heel veel meer dan zoveel trainen dat je dus niet meer toekomt aan voldoende herstel. En dat kan zich uiten in gebrek aan progressie. Dus je gaat gewoon vooral zien dat je doelstellingen moeilijker te behalen zijn, dat het stagneert eigenlijk, terwijl je wel investeert. Maar het gaat zich ook laten tonen in de vorm van klachten, dat je gewoon veel moeier bent, slechter uitgerust bent. En ook wel gewoon op mentaal vlak, dat je niet meer de fitheid voelt, de concentratievermogen, dat je misschien ook wel depressieve klachten gaat krijgen. Dus overtrainen kan merkbaar zijn in de sportschool zelf, maar kan ook gewoon echt ver buiten de sportschool. Op werk- en privévlak kan je dat gaan merken. En ja, wat ik in het begin zeg, dat is soms gewoon een individuele kwestie waarbij de een veel meer kan hebben dan de ander. En dat zien we ook op andere domeinen van cognitief, intellectueel presteren, maar ook fysiek zijn er verschillen. Dus zodra je die grens overgaat en je niet meer voldoende de hersteltijd die je nodig hebt, wat ook samenhangt van de mate van training en type training dat je doet, dan ga je hormonaal ook wel veranderingen zien. En dat komt door de overbelasting zelf. Maar ook door de gevolgen van de overbelasting. Als je bijvoorbeeld door de moeheid minder goed kan werken aan je cardio of minder goed aan je stappen komt. En dat je je slaap ook negatief gaat beïnvloeden. Dan gaan dat soort dingen ook weer doorcijpelen in negatieve veranderingen op de hormonen. Dat maakt het bij vrouwen ergens heel mooi, maar ook wel weer heel kwetsbaar. Dat als er hormonaal iets misgaat, dan merken vrouwen dat natuurlijk heel snel.
Sneller dan mannen, denk ik ook.
Ja, dat denk ik wel. Zeker. Het is duidelijker, want een menstruatie is echt een menstruatie. Het is niet alsof je een bloedneus verward met een menstruatiebloeding. Het is nou eenmaal heel goed om te zien en te merken of je wel of niet op schema ligt. Bij mannen is dat anders. Die kunnen natuurlijk ook wel in moeheid en libido en krachtsverlies en dat soort dingen wel merken. Maar er zijn veel meer factoren die daarvan op invloed zijn. Dus als mensen of mannen overtraind raken en ze zijn heel erg moe en verliezen hun libido voor een bepaalde periode, dan zou je ook nog kunnen zeggen dat het met andere zaken te maken heeft dan met testosteron alleen.
Een ongelukkige partner.
Ja, ongelukkige partner. Die wordt toch te veel gepest op het werk, dat soort dingen. En bij vrouwen, ja, als die altijd op de klok gelijk lopen en ineens menstrueren ze niet meer of ze slaan een keer menstruatie over, ja, dan heeft dat misschien ook wel weer met andere factoren te maken. Maar het is in ieder geval duidelijk dat er in de hormonen iets niet helemaal goed gaat.
Ik had nog wel een dingetje, want jij had het net over enhanced. Ik denk ook wel dat het goed is voor de luisteraar die luistert om, zeg maar, social media is best wel vaak een beetje een schijnvertoning soms. Er zijn ook best wel veel dames die stiekem toch wel ongeer zijn. Ja, wij weten zeker. Allebei natuurlijk wel dat er een paar zijn. En dat doen ze vanwege de social media om er goed uit te zien. Want een vrouw die enhanced is en het niet te gek doet, die kan best wel snel goede glute progressie halen. Hè, zoals dat dan vaak een target is. Jij bent heel erg thuis in de statistiek. De laatste keer hebben we een podcast opgenomen. En daar zei je dat ongeveer 480.000 mensen in Nederland anabole steroïden gebruiken. Welk percentage van is vrouwelijk? Of is daar iets duidelijk over hoeveel vrouwen er...
Ja, datzelfde rapport heeft ook gekeken naar de prevalentie van gebruikers in de sportschool die minstens één keer per week of vaker naar de sportschool gaan. Welk aandeel daarvan man en welk aandeel daarvan vrouw was. En het aandeel mannen, laat ik het zo zeggen, van alle sporters in de sportschool, die dus één keer per week of vaker naar de sportschool gaan, gebruikt, ik meen 22% van de mannen anabole steroïden tussen het moment dat je het ze vraagt het afgelopen jaar. En voor vrouwen lag dat rond 18%. Dus dat is even alle haken en ogen voor dit rapport. Je weet natuurlijk nooit of het een echte afspiegeling is van de Nederlandse bevolking. Ze pakken een steekproef. Ze trekken die getallen door naar de hele sportende bevolking in Nederland. Dat is natuurlijk altijd al een tricky. Van weet je zeker dat de mensen die je ondervraagt zijn representatief zijn.
Kan lager zijn, maar kan zelfs misschien ook hoger zijn.
Ja, nou ja, zeker. Er zit een foutmarge in. Er zat één klein probleempje in hun definitie van anabole steroïden. Want in de vragenlijst gebruik je anabole steroïden stonden dan een aantal voorbeelden. Er stond ook clenbuterol. Nou, naar mijn beste weten is clenbuterol geen anabole steroïde. Als je dan mannen vraagt die clenbuterol gebruiken, die gebruiken vaak ook anabole steroïden. Dus dan denk ik, ja, dan vertekent de statistiek niet meer voor vrouwen. Er komen best wel vrouwen tegen die aan de clen zitten, maar niet aan de anabole.
Wat is clenbuterol precies?
Clenbuterol is een soort astma-middel voor paarden. Letterlijk. Het wordt door dierenarts
gebruikt. Voor die goede leg day in de gym.
Nou, ik heb twee keer meegemaakt dat degene die clenbuterol gebruikte in zijn kuur de fles meenam, op tafel zette en dan stond daar gewoon echt astma voor paarden. Grote fles, weet je, zo'n fles handenalcohol, maar dan zit daar een clenbuterol in. Het is ook verkrijgbaar als pilletjes. Dus het is een stimulerend middel wat in eerste instantie ontwikkeld is voor het openen van de luchtwegen. Paarden die benauwd zijn. Ja. Lijkt in die zin veel op salbutamol. Dat kennen we natuurlijk wel. En het versterkt de activiteit van het actieve zenuwstelsel. Dus het verhoogt de bloeddruk, verhoogt de hartslag. Het is een soort prep. Een workoutmiddel. En dat wordt door vrouwen wel gebruikt om, nou ja, om de prestaties van het sporten zelf te verbeteren. Om af te slanken. Want het onderdrukt ook wel een klein beetje de honger. Maar het is geen anabole steroïde. Dus in die 18% zit ook een deel van de vrouwen die wel clen gebruikt, maar geen anabole steroïde. Maar dat zal niet 17,9% zijn. Dus ik denk nog steeds dat er een aanzienlijk deel van de vrouwen is dat anabole steroïde gebruikt. Alleen ze doen dat wel heel anders dan mannen dat doen.
Ja, en de verhoudingen zijn heel anders natuurlijk.
Ja, wat ze gebruiken is vaak veel beperkter. Ze hebben niet een heel assortiment aan middelen die ze in één kuur stoppen. Het is vaak maar één middel, een pil, bij voorkeur dan boven een injectie. Kortere periodes, lagere doseringen. Ze hebben minder foutmarge. Gebruik te veel anabole steroïden als vrouw. En dan ben je eigenlijk gewoon een transman.
Ja.
Dan heb je een baard en lage stem. En dus je kan daarin niet overdrijven, want dan verandert je uiterlijk zoveel.
Ja, dat is het voordeel dat ik bij me heb. Zeg maar als iemand dan als vrouw zijn het trend gebruikt, wat dan ook, of anabole, dan denk ik gelijk van, ja, maar dat moet dan wel iemand zijn die lijkt op een man, maar dat hoeft niet eens precies
te
zijn.
Nee, dat hoeft niet. Nee, anabole, vrouwen kunnen anabolen gebruiken en net binnen die foutmarge blijven. Dus dat ze wel prestatiebevordering ondervinden van de middelen die ze gebruiken, maar zonder dat ze echt kenmerken krijgen van vermannelijking. Al is het wel zo dat je ze niet lang hoort hoeven te praten. Je hoeft ze niet lang te horen praten om door te hebben dat ze wel een wat lagere stem hebben... Dat ze misschien vroeger hadden, maar dat gaat dan zo langzaam dat ze het zelf niet meer doorhebben.
Soms ja, maar als je iemand twee maanden niet hebt gezien, kijk, nu weten wij waar wij voortaan moeten letten.
Dan hoor je het. En soms zeggen ze ook wel eens, ja, ik had het niet door. En toen zag ik een video van mezelf van 5 jaar geleden. Dus dacht ik, oeps.
Oeh.
Ja, en dat krijg je niet. Dat is niet omkeerbaar. Dus dat blijft dan ook zo.
Ziek, ook niet verwacht. Ook al dat klein verhaal, zou jij dat gebruiken om een betere
leg te nemen? Ik had niet verwacht überhaupt dat het een optie was. Zo. Ja. Oké, maar nog even de laatste vraag, zeg maar, over krachttraining. Dan wat gebeurt eigenlijk precies qua hormonen in het vrouwelijk lichaam als je meer gaat trainen? Zeg maar, maak je dan automatisch meer testosteron aan? Of wat gebeurt er met je vrouwelijke hormonen? Als dat zo,
Nou, er zit een soort optimale verdeling, hè? Want uiteindelijk overgewicht helpt niet mee. Dus overgewicht zorgt vetmassa zorgt voor meer oestrogeen aanmaak. En oestrogeen aanmaak uit vetweefsel onderdrukt kan de cyclus onderdrukken. Dus heeft een negatieve invloed op je menstruatiecyclus. Dus je zou kunnen zeggen dat sporten en trainen ervoor zorgt dat je een gezonde lichaamssamenstelling hebt. Je hebt meer spiermassa, dat is goed voor je stofwisseling. Je basale stofwisseling gaat dan naar een beter niveau. Je wordt droger, dus minder vetmassa zorgt ook voor minder interfererende hormonen. Dus minder oestrogeen uit vetweefsel die je cyclus kan verstoren. Het zorgt ervoor,
schrijf je mee,
dat je niet te vroeg begint met menstrueren. Meisjes met overgewicht gaan eerder menstrueren en gaan ook pas later in de overgang. Dat is over het algemeen niet gunstig voor bijvoorbeeld het risico op borstkanker. Maar dus stel je gaat naar een gezonder gewicht toe. Hè, dus je gaat naar een vetpercentage dat voor een vrouw passend en gezond is. Dan zou je kunnen zeggen, dan bevinden de hormonale balansen zich in een optimaal evenwicht. Als het gaat om lichaamssamenstelling. Maar ga je daar voorbij? Dus op het moment dat je vetpercentage te laag zakt, echt meer richting de 10% of zelfs daaronder, dan gaat het je tegenwerken. En dat komt omdat op dat moment gaat alles in de spaarstand in je lichaam. Dus er gaan heel veel processen op een lager niveau draaien om jou te beschermen tegen het voedseltekort wat je jezelf hebt opgelegd. En dan kan die cyclus dus juist gedempt worden. Dus als vrouwen te veel doorgaan in hun training, dus overtrainen of echt te veel kracht, cardio en zo combineren, dan signaleert het lichaam eigenlijk een tekort aan energie en wil zich daaraan aanpassen. En dan kan de cyclus dus uitgesteld raken, overslaan of helemaal wegblijven. En dat hangt af van mate van training en vetpercentage. Dus het kan zijn bij een gezond percentage, maar iemand die echt 12 uur per week vol bak in de gym staat, kan dat al gebeuren. Maar het kan ook bij iemand zijn die niet per se overtraind is, maar wel heel erg droog is. Dus echt vet, een hele lage vetpercentage heeft, kan de cyclus wegvallen. En dat is niet goed. Laat het duidelijk, je kan zeggen, ik heb geen zin in de menstruatieperiode, dus ik ga heel droog worden. En dan
goed dat ik dat zeg, heel veel mensen kunnen wel zo denken inderdaad.
Nee, het moet wel duidelijk zijn dat een menstruatiecyclus is een soort van reflectie van je gezondheid. Dus als jij goed en regelmatig menstrueert, dan betekent dat je hormonaal gezond bent en dat er dus geen andere factoren zijn die menstruatiecyclus verhinderen. En dat is het mooie aan de vrouw. Hè. Dus hormonaal klikt alles goed in elkaar. En als er verstorende factoren zijn, merk je het ook best wel snel. Kan het heel snel invloed hebben op je menstruatiecyclus. Als je een keer een stevige griep doormaakt en 2 weken met koorts thuis ligt, meestal slaat de cyclus dan over. We zagen notabene na 1 of 2 dagen grieperigheid na een vaccinatie al dat een cyclus kon overslaan. Dus het geeft een mooie weergave van zit je hormonaal goed in elkaar. En op het moment dat die cyclus wegvalt, zou je dus kunnen zeggen, zijn ongezonde processen bezig. Ten eerste heb je die hormonen in een menstruatiecyclus nodig voor het behoud van goede botten, goede bloedvaten, gezondheid, welzijn. En aan de andere kant ben je dus te veel van je lichaam aan het vragen. Dus het is ook een signaal dat je misschien ergens in doorschiet. Dus op het moment dat er iets met de cyclus aan de hand is, moet je je wel echt afvragen, zit er misschien iets in mijn leefstijl of misschien in mijn lichaamssamenstelling niet helemaal goed? En misschien kan je dat verklaren en zeg je, oké, dat past nou eenmaal bij mijn sport en dit verlang ik van mezelf. Maar het missen van die hormonen die je normaal gesproken maakt, is niet goed voor je gezondheid op de lange termijn.
Hey, en in het kader van krachttraining, want het gaat dan nu voornamelijk over de invloed op de hormonen bij te veel trainen. Maar we hebben het natuurlijk vaak over gehad. Maar wat zijn de specifieke voordelen voor vrouwen, zeg maar, bij krachttraining? Gewoon voor de algemene gezondheid aan zich?
Ja, ik denk dat het heel erg goed is om te benadrukken dat krachttraining en ook wat je net noemt, 5 keer per week naar de sportschool, veel nadruk op een goed dieet, dat echt fantastisch is voor je gezondheid. Dat moet echt buiten kijf staan. En waarom? Omdat om goed progressie te kunnen maken, moet je nou eenmaal ook je conformeren aan andere gezondheidsregels. Niet roken, niet te veel drinken, niet te veel drugs gebruiken. Dus het vereist een leefstijl die in principe gezond is. Je bent met een hele bewuste manier aan het kijken en bezig met voeding die goed is voor het bevorderen van je prestatie, maar ook voor je gezondheid. Het is best goed voor je gezondheid als je niet te veel pizza, niet te veel zout en dat je goed let op je macro's en je micro's. Dus ik denk dat in algemene zin dat allemaal hele gunstige factoren zijn. Krachtsport in zijn algemeenheid is ook heel erg goed. Het zorgt natuurlijk voor spiermassa. Spiermassa ziet er niet alleen leuk uit, maar is ook goed voor je lange en oude dag. Hè. Dus op de lange termijn is het goed om veel spiermassa te houden relatief, omdat je dan op latere leeftijd nog steeds functioneel en conditioneel goed bent. Het brengt je basaal metabolisme, dus je basale stofwisseling, naar een hoger niveau als je veel spiermassa hebt. Dat houdt je wat makkelijker in een gezond gewicht. Dus dat is belangrijk. Het is goed voor je skelet. Ook dat voor je oude dag is goed. Want op je, ja, op 70, 80 plus leeftijd heb je veel makkelijker te maken met botbreuken. En botbreuken zijn op die leeftijd veel moeilijker om van te genezen dan wanneer je jong bent. Dus nu werken aan een stevig skelet heb je over 50 jaar nog profijt van. En grappig genoeg is het ook goed voor je gewrichten. En er wordt soms nog wel eens over nagedacht van, joh, al dat zware werk in de sportschool, dat kan toch niet goed zijn voor je gewrichten? Nou, je zou kunnen zeggen, op het moment dat je die oefeningen doet, dan belast je je gewrichten wel. Maar alle momenten buiten de sportschool heb je hele sterke spieren die de gewrichten ontlasten. Dus hoe sterker jij bent, dus hoe meer spierweefsel er om gewrichten heen zit, hoe minder zwaar je bent omdat je geen overgewicht hebt, hoe meer je gewrichten juist ontlast. En er zijn zelfs data die laten zien dat het krachtsport een prikkel is voor bijvoorbeeld de goede vorming van kraakbeen. Het minder makkelijk wegslijten van kraakbeen. Dus hoewel dat misschien een beetje tegen je intuïtie is, je denkt dat zeulen en sjorren aan mijn knieën en aan mijn schouders, dat moet toch slijtage geven, is eigenlijk andersom. Je beschermt je gewrichten door je spieren te versterken, omdat je je lichaam in een gezondere range houdt qua lichaamssamenstelling.
Ja, door ze te
zelfs
trainen.
Dat is goed.
Ja.
Dus krachtsport in zijn algemeenheid is echt een top streepje sport.
Is er nog een streepje wat betreft gezondheid als je echt vrouwen met mannen vergelijkt? Welk voordeel er voor vrouwen dan nog zit qua krachttraining? Want we hebben het natuurlijk net best wel uitgebreid gehad over hormonen. Is het daar ook bijvoorbeeld nog? Of bijvoorbeeld, nou ja, vrouwen hebben natuurlijk een andere hormoonhuishouden dan mannen.
Ja.
Zit daar dan ook nog een verschil in?
Nou ja, goed, de uitwerkingen zijn anders. Dus als er bij vrouwen in de hormonen door te veel training of overtraining iets niet goed gaat, is dat op een andere manier merkbaar en heeft op een andere manier nadelen voor de gezondheid. Maar om nou te zeggen dat krachtsport op een andere manier positief is voor man of vrouw, dat denk niet dat een heel groot verschil is, eerlijk gezegd. Nee, ik denk dat voor allebei gewoon heel goed is. Er zijn natuurlijk wel ook kleine verschillen in de manier waarop vrouwen aan krachtsport doen. Ik denk dat dat veel makkelijker richting de duur gaat. De souplesse, en dat mannen veel meer op de kracht zitten. Dus als je even simpel vertaalt, als je naar het aantal herhalingen kijkt, zullen de mannen wat sneller in kracht, dus 1 tot 6 herhalingen zitten. En hypertrofie van 8 tot 12. En is de duur van 15 repeats of hoger, is dat voor mannen wat minder gebruikelijk dan voor vrouwen. Ik denk dat het elkaar wel in het midden tegenkomt, maar dat vrouwen wat vaker op de duur zitten. En ja, dat heeft ook weer andere effecten op je lichaam.
Ja, vrouwen hebben denk ik ook in dat opzicht misschien iets meer affiniteit bijvoorbeeld met cardiovasculaire dingen.
Ja, het ligt er een beetje aan naar wat voor persoon je ook is. Maar zelf, als ik krachttraining doe, ben ik wel echt aan het pushen tot falen, zeg maar. Ik doe niet per se 15 plus reps of zo. Het verschilt natuurlijk heel erg per persoon, ja. Maar ik ben wel echt aan het doelen op de maximaal kracht. Ja, echt kracht, zeg maar. Ja. Maar zou je dan wel een verschil zien tussen man en vrouw, zeg maar? Als je dan kijkt van,
of dat op de hormonen op een andere manier werkt. Ja. Nou, ik geloof niet dat
nog steeds
heel erg veel uit. Maar ja, ik denk dat min of meer hetzelfde is. Je kan je afvragen, oké, mensen die heel erg op kracht gaan zitten, die hebben dan misschien op de lange termijn meer voordelen als het gaat om spiermassa en botsterkte. Terwijl als je wat meer op de duur gaat zitten en veel meer ook de cardio in je training integreert, is dat misschien voor je algemene conditie, je hartslag, je hartvariabiliteit weer beter. Maar dat dat misschien weer op het stukje hart- en vaatziekte conditioneel wat beter zou uitpakken. Maar ik denk dat hele kleine verschillen zijn.
In het kader van voeding. We hebben natuurlijk nu uitgebreid gehad over training. Een beetje over lifestyle. Voeding valt er natuurlijk ook onder. Het is vooral een onderwerp waar jij vond dat wel goed besproken moest worden. Over een, tussen aanhalingstekens, langdurig calorieëntekort. Omdat heel veel vrouwen, we zien het tegenwoordig steeds vaker, is het een beetje een trend om jezelf uit te hongeren, bijna is het, kan je het bijna noemen. Ja, zeg maar, als je kijkt echt puur naar bijvoorbeeld een langdurig calorieëntekort, wat is het effect daarvan op het vrouwelijk lichaam als dat zo, bijvoorbeeld voor een half jaar lang, als een dame gewoon constant in een tekort zit?
Ja.
Op een gegeven moment zie je wel door je reserves heen, denk ik.
Ja.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door ESN. Wil je daar nou bestellen met de hoogste korting, gebruik de code sportpoeder.
Ja, het grappige is dat verhaal heeft eigenlijk twee kanten. En aan de ene kant, als je te lang in een calorietekort zit, gaat het je prestaties ook tegenwerken.
Door vragen wat langdurig is, maar hoeveel weken hou je aan voor langdurig?
Ik weet niet of daar een definitie van is. Okay. Ik zou zeggen langer dan in een gebruikelijke kutfase, een half jaar.
Ja, een half jaar zitten. Dat is een beetje wat in mijn hoofd rondgaat. Ja.
Oké, de negatieve kant wil zeggen dat als je te langdurig in een calorietekort zit, hè, wat ik in het begin al aangaf, er komen allerlei hormonale adaptaties. Hè, dus je gaat bijvoorbeeld minder schildklierhormoon maken, je gaat minder groeihormoon maken, je cyclus valt misschien voor een deel weg. Dat zijn allemaal hormonale aanpassingen die proberen jouw lichaam uit dat calorietekort te halen. Dus door je stofwisselingsprocessen te vertragen, dat je toch weer matcht met je... Hè, dus eigenlijk al je onderhoud gaat naar een lager niveau, waardoor op een gegeven moment het gewichtsverlies ook stopt. En dat is ook een van de redenen waardoor als je begint met een kutfase, wil je niet te snel te veel afvallen. En een beetje een maatstaf is 1-1,5% lichaamsgewicht per week. Dat is nog steeds best veel hoor. Dat kan echt wel 3/4 tot 1 kilo per week zijn. Maar dan zijn vrouwen of mannen die daar echt overheen gaan. En dan zie je veel sneller dat soort adaptaties optreden, dat de menstruatie wegvalt en dat je heel snel al vastloopt in je fase met betrekking tot het verliezen van vetmassa en het behouden van de vetvrije massa. Maar dat is dus een probleem. Dus als je heel lang in een calorietekort zit, dan ga je de hormonen niet meer maken die je onder andere nodig hebt voor behoud van goede gezondheid. En ik denk dat vooral ook voor je prestaties nadelig zal zijn. En dat je uiteindelijk veel meer moeite hebt om die lichaamssamenstelling te vinden die je nodig hebt. Andersom weten we natuurlijk dat calorietekort, de caloric restriction, dat mensen daar langer van leven. Dus dat is echt al redelijk goed uitgezocht. In ieder geval bij dieren. Bij mensen is dat natuurlijk lastig om uit te zoeken.
Wij worden wel een levend proefkonijn. Zou je die misschien kunnen toelichten?
Ja, een calorische restrictie wil zeggen dat je dus eigenlijk structureel, dan heb ik het over jaren, even in dierstudies uitgedrukt, bijna het hele leven, van wormen tot aan honden, dat je ze onder een onderhoud zet. En je ziet dan dat er in het lichaam een aantal dingen veranderen. Over het algemeen zou je kunnen zeggen, mensen die weinig eten, die hebben ook relatief gezondere insulinespiegels. Ze kunnen makkelijk hun bloedsuikers op een goed niveau houden. Dat is punt 1, dat is goed. Je gaat minder vrije zuurstofradicalen maken. Dat zijn als het ware stofjes die vrijkomen bij verbranding, die beschadiging aan onder andere DNA en celstructuren kunnen geven. Daarvan maak je er minder op het moment dat je altijd in een calorietekort zit. Je maakt relatief minder groeihormoon. Nou, groeihormoon op de lange termijn, als je daar relatief weinig van hebt, heb je minder snel kans op ziektes als kanker. Dus dat is gunstig. En we zien ook dat het DNA allerlei reparatieprocessen gaat inzetten en dat het veel beter in staat is om fouten op te sporen en minder snel schade op te lopen. Dus er zitten allemaal processen onder die ervoor zorgen dat de cellen eigenlijk langer meegaan en je lichaam langer gezond blijft. En bij dierstudies komt dat heel erg consistent steeds terug. De vragen zijn nu met name, hoe kunnen we die processen die door caloriebeperking zorgen voor levensverlenging, hoe kunnen we dat nabootsen zonder dat mensen daadwerkelijk in de caloriebeperking hoeven te zitten? Maar als je het op die manier bekijkt, zou je dus ook kunnen stellen dat iemand die in een langdurig calorietekort zit, zonder dat het te extreem is, waardoor al die hormonale systemen gaan falen, eigenlijk op de lange termijn waarschijnlijk een gezonder en een langer leven zal hebben. We weten alleen nog niet zo goed of dat voor mensen net zo goed van toepassing is als voor dieren. Maar het ligt wel erg voor de hand dat dat zo zou kunnen zijn.
Ik denk ook dat het een beetje te maken heeft in de verhouding van hoeveel je in het tekort zit. Want kijk, stel je gaat 20% in het tekort, dat is wel heel anders dan 5%.
Ja.
Ik denk de dingen die jij omschrijft bij die dieren, dat waarschijnlijk zo zal zijn dat het net onder onderhoud zit.
Ja.
En vaak inderdaad wat een langdurig calorietekort, dat is vaak crash diet. Hoeveel calorieën is dat ongeveer?
Ja, 10-20% onder onderhoud.
Ja.
Al is dat voor dieren misschien wat minder makkelijk om zo uit te meten als dat voor mensen is. Maar het is in ieder geval een consistente bevinding. Dus op die manier zou je zeggen, oké, voor je lange termijn gezondheid is het helemaal niet slecht om langdurig op een calorietekort te zitten. Maar ik denk dat de vraag met name is gericht op hoe zorgen we ervoor dat we onze doelen het beste bereiken op een gezonde manier. En dan denk ik dat je ook gewoon best vaak uit dat calorietekort moet gaan stappen. Ja. Om de hormoonsystemen kans geven om te herstellen. Reverse dieting wordt het ook wel genoemd. Hè? Terug naar een onderhoud om ook weer een nieuw onderhoud te creëren. Zonder dat onderhoud per ongeluk 20-30% zakt. En dat je eigenlijk onmogelijk onderkomt. Hè? Hoeveel mensen zeggen, ik eet al bijna niks meer en ik val nog steeds niet af. Ja, dat heeft daar toch wel een beetje mee te maken.
Die negeren alleen het chipskastje waar ze dan in lopen te graaien.
Dus ik denk dat een krachtsporter normaal gesproken echt gewoon vaak fluctueert in de bulkfase, waarbij je er ongeveer 20-30% boven zit. Ook weer niet veel meer, want dan bouw je vooral vetmassa aan, niet spiermassa. En dat dan weer onderkomt in een kutfase. En dus dat je als het ware continu om je onderhoud heen gaat en niet continu juist te veel of te laag blijft zitten. Dat zou mijn voorstelling zijn van een gezonde afwisseling in deze groep.
Hey, en als we dan kijken naar, we hebben dan over een langdurig calorieëntekort. Maar wat nou bij een langdurig calorieënoverschot?
Ja.
Wat zijn daar de niet-voordelen van? Want daar zitten er natuurlijk ook heel veel mensen van in de samenleving. Die het niet op zo'n gezonde manier aanpakken.
Nee, ja, dat is duidelijk. Hè? Het overgewicht is het gevolg van een langdurig calorieoverschot. Of misschien dan moet ik wel benadrukken dat calorieoverschot dan vooral een optelsom is van te veel voeding versus te weinig lichaamsbeweging. En een manier waarop je natuurlijk kan spelen met je calorietekort is door juist veel meer dat te doen door te verbranden in plaats van veel minder te eten. Ik denk dat dat uiteindelijk net iets gezonder is voor allerlei hormonale systemen om gewichtsverlies te behalen door net iets meer cardio te doen dan om veel minder te gaan eten. Maar dat gezegd hebbende, calorieoverschot is een beetje ons welvaartsprobleem. Het overgewicht en het obesitasprobleem in Nederland is natuurlijk een gevolg van een calorieoverschot en te weinig beweging. En dat leidt tot allemaal welvaartsziekten, metabole ziekten, dus leververvetting, diabetes, mellitus, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, dementie en obesitas is ook gerelateerd aan allerlei vormen van kanker. Dus dat is misschien wel volksvijand nummer 1. Dus wat is een groot probleem? Ik denk by far dat calorieoverschot structureel een groter probleem is dan een langdurig calorietekort. En dat de problemen gewoon heel anders zijn.
Ja, maar ik denk dat het allebei ook niet goed is. Maar stel dat je echt structureel echt te weinig eet, dan zou dat ook verder van positief
voor
het lichaam.
Ja.
Okay. En in hoeverre zijn eiwitten gevaarlijk of dus goed voor je lichaam? Want je hoort natuurlijk heel vaak ouders als ze boos worden op hun kinderen dat ze dan poedertjes nemen en dat het allemaal slecht voor je is. Tot wanneer is eiwitten gezond? Of althans, eiwitten eten gezond?
Ik denk dat de vraag vooral moet zijn tot wanneer is eiwitten eten nog nuttig? En hoeveel meer eiwitten is eigenlijk gewoon calorieoverschot? Je wil natuurlijk je calorieën voor een belangrijk deel uit eiwitten halen, omdat eiwitten de bouwstenen zijn van spiermassa. Ik denk dat je daar ook heel veel ruimte in hebt om dat op te voeren, om dat zoveel mogelijk te ondersteunen. Maar er zit een beetje een bovengrens aan. En als je dan veel meer eiwitten consumeert dan je maximaal kan gebruiken voor eiwitsynthese en spieropbouw, dan gebeuren daar twee dingen mee. Het gaat rechtstreeks de verbrandingsmotor in. Of het wordt eerst omgezet naar glucose via de lever en gaat dan via weer andere systemen richting vetmassa of ook de verbrandingsmotor in. Dus dan ga je het verbranden of het wordt via alsnog vetmassa. Dus te veel eiwitten, het risico daarvan is vooral, denk ik, dat het overdone is en dat je jezelf gewoon te veel calorieën voert. Om nou te zeggen dat het echt een gevaar heeft, dat denk ik niet. Hè. We hebben het een keer gehad over nierziektes en eiwitten. Dat vind je heel makkelijk terug als je daarop gaat zoeken. Maar eigenlijk geldt dat vooral voor mensen die al schade van de nieren hebben. Dus die al eiwitverlies hebben via de nierfilter. Dan is een overschot aan eiwit schadelijk. Maar dat is bij de meeste gezonde jongvolwassenen helemaal niet aan de orde. Dus dan kan je niet zeggen dat dat schadelijk is. En heel veel meer gevaren van eiwitten zou ik niet zo kunnen bedenken.
Want stel je voor dat je nou een dieet hebt van, althans je hebt 2000 calorieën nodig bij wijze van.
Ja.
En je eet daarvan 2000 calorieën aan eiwitten.
Ja.
Dan feit is dat goed voor je lichaam. Dus
dat is wel heel eenzijdig.
Ja.
Ik hoop dat de ouders van kinderen die eiwitten gebruiken niet met dat soort diëten te maken hebben. Dan mis je vooral te veel van het andere. Dus ik denk dat het niet per... Ja, het is wel heel veel.
Ja.
Maar wat zou er met stel je, dat je dieet volledig uit eiwitten bestaat, zou ik me meer zorgen maken om wat er niet in je dieet zit, dan dat er nou zo ontzettend veel eiwitten in je dieet zitten.
Ik denk dat het grootste probleem met het gebrek aan vet is, toch?
Het gebrek aan vet. Kijk, glucose kan je tot in je allerlaatste adem kan je zelf maken. Dus je kan ketogeen diëten waarin je praktisch geen suiker en koolhydraten binnenkrijgt. Of dat nou heel erg goed of heel erg slecht is, daar ga ik er verder niet op in. Maar je bent levensvatbaar. In principe ook gewoon gezond. Dus je kan leven zonder glucose kan. En leven zonder vetzuren wordt lastig. Hè. Je hebt essentiële vetzuren, die moet je nou eenmaal uit voeding halen. kan je ook voor een belangrijk deel zelf maken, hoor. Dus de lever is wat dat betreft kampioen in het maken van alle macro's. Behalve bepaalde essentiële aminozuren en vetzuren. Maar ik vraag me dan ook wel af of je aan de micro's wel komt die je nodig hebt als je alles uit de eiwit haalt. Dus je kan wel elke dag een hele zak eiwitpoeder eten. Maar misschien zitten daar niet alle vitamine en mineralen in die je nodig hebt.
En dan nog het laatste dingetje wat heel veel vrouwelijke gymers ook vooral doen. Hun cafeïnegebruik.
Oh ja.
Ja, in hoeverre moet je daar op letten? En ja, waar moet je op letten als je bijvoorbeeld 2-3 blikjes energy per dag drinkt?
Nou wel, goed. Die energy drink heeft meer problemen dan alleen de cafeïne.
Ja, dan de zero variant.
Het lekkere Starbucks, weet ik veel wat. Gewoon iets waar veel cafeïne in zit.
Er zit ook taurine in. En bij ratten hebben ze laten zien dat taurine levensverlengend kan werken. Dus misschien is dat wel, moeten we gewoon allemaal aan de Red Bull.
Nou, vooral de zero variant.
Vooral de zero variant met taurine, misschien een beetje extra. Cafeïne is natuurlijk nog steeds, ondanks dat we het al, weet ik veel, 100 jaar kennen, of al langer, nog steeds niet heel overduidelijk geassocieerd met gezondheidsproblemen. Cafeïne werkt natuurlijk, het bevordert de alertheid, concentratie, kan in een pre-workout ook echt wel wat bijdragends leveren in de zin van toch net even iets dieper, wat verder gaan, wat meer energie hebben. In die zin denk ik nog steeds niet dat dat echt een heel groot probleem is. In de cafeïneafhankelijkheid en onttrekkingen. Sommige mensen hebben het daar natuurlijk wel over dat ze daar hoofdpijn van krijgen of afhankelijk worden omdat ze dagen dat ze dan geen koffie of Red Bull drinken dan niet meer in bed uitkomen. Oké, misschien zijn dat wel gevallen waarin cafeïne misschien niet het beste is om elke dag in grote hoeveelheden te nemen en dat je daar hartkloppingen van kunt krijgen. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar heel veel ernstiger dan dat kan ik het niet maken. Ik denk wel dat cafeïne de slaap verstoort. En het vervelende is dat er studies zijn die laten zien dat het ook de slaap verstoort in mensen die zeggen dat ze helemaal van cafeïne geen last hebben. Dat vind ik heel vervelend, want ik heb dat zelf thuis ook een paar keer geroepen. En ik vind koffie s'avonds best lekker. En elke keer als ik s'avonds koffie wil zetten, dan krijg ik commentaar van mijn vrouw die zei: had jij niet een keer gezegd dat het niet goed is voor je slaap? En tot ik dat wist, zei ik altijd: ja, maar ik heb daar toch geen last van. Ik slaap prima. Maar dat gaat dus ook niet af. Dus het heeft wel invloed op bijvoorbeeld je diepe slaap. Als je cafeïne drinkt, alcohol is natuurlijk nog veel slechter wat dat betreft. Dus ik denk dat onder de motorkap cafeïne misschien niet ideaal is. Maar ik vind het ook weer niet een heel riskant goedje.
Als we daar even een soort van regel voor zouden moeten maken weer. Van wat is het maximum wat slim is op een dag? Of is er geen maximum aan milligram cafeïne?
Dan weet ik het. Precies.
Geen maximum. Nee.
Ja, pre-workout zit volgens mij tot 300.
Ja, 300 milligram.
Ja, soms 400.
En een kopje koffie zat volgens mij meer in de orde van 20, 30.
Maar dat weet ik niet. Zoiets tussen de 20 en 40. Een beetje afhankelijk hoe sterk die is.
Dus heb je daar een bovengrens? Ik denk dat, volgens mij is die bovengrens wel redelijk 300. Dus een pre-workout kan dan net binnen de grenzen. Ik denk dat het vooral afhangt van wanneer je het neemt. Dus doe dat dan maar liever niet 's avonds. Ik zou zeggen tot 3 uur 's middags en dan is het wel even basta met de koffie. En in hoeverre je daar zelf ook last van ondervindt. Dus als jij daar inderdaad geen last van hebt en je houdt het bij die 100, 200, misschien 300 milligram in training in de ochtend, dan denk ik dat je daar redelijk ongeschonden vanaf komt.
Oké, top. Slaap. Je had het over slaap, dat cafeïne slaap kan verstoren. Ja. Is er verschil tussen man en vrouw als het gaat om slaap?
Even los van cafeïne bedoel je?
Ja, los van cafeïne.
Vrouwen slapen iets langer dan mannen, hebben iets meer slaapbehoefte. Grappig is dat hun circadiane ritme is langer. Korter moet ik zeggen. Dus dat betekent dat als je mensen in een kamer zet, je zet het licht aan en het 24 uur per dag laat je het zo. Dus je haalt alle prikkels van dag en nacht weg. Dan gaat onze biologische klok toch na 24 uur en een kwartier ongeveer zeggen het is bedtijd. Dus je houdt dan intern wel het gevoel van een dag-nachtritme. En bij vrouwen is dat net iets korter, scheelt maar een paar minuten. Dus dat bepaalt, dat zeggen ze dan, dat een van de redenen is waarom vrouwen toch graag wat eerder naar bed gaan dan mannen. Dus vrouwen hebben iets meer slaapbehoefte.
Dus dat heeft helemaal niet ermee te maken met dat ze graag willen knuffelen met hun partner.
Ze zijn echt gewoon moe.
Ja. Okay.
En hoofdpijn komt daar ook heel veel bij voor. Ja. Dus het is gewoon een legitiem excuus. Nee, en vrouwen hebben iets meer diepe slaap, iets meer ruim slaap. Dus je zou kunnen zeggen dat vrouwen betere slapers zijn dan mannen. Dus ze slapen langer, ze slapen dieper, ze hebben meer remslaap. Maar het gaat om minuten. Dus als je die data uitpluist, dan gaat het misschien om een paar minuten rem dieper slapen. En ze slapen een kwartier langer, punt. Dus het is ook weer niet dat daar nou dag en nacht verschil mee zou zijn. Nee. Maar op papier zijn er dus wel kleine verschillen. Die onder andere met de geslachtshormonen te maken hebben. Grappig genoeg, we doen wel veel aan hormoon replacement bij vrouwen. En progesteron wordt dan vaak nog wel genoemd dat ze, als ze dat 's avonds innemen, dat slaapverwekkend is. Of dat het eigenlijk slaapbevorderend is. Dat ze makkelijker en dieper slapen met een progesterondosis vlak voor het slapen gaan. Dus dat laat ook wel zien dat progesteron als hormoon, waar vrouwen natuurlijk heel veel van maken, vooral als ze een ijsprong hebben, dat misschien een van de redenen is waarom vrouwen net iets beter slapen dan mannen. Dus zodra mannen ook gaan menstrueren en ovuleren, trekken we dat misschien toch gelijk.
En wat zou het effect van te weinig slaap zijn op het vrouwelijk lichaam?
Ja, ik denk dat het gebrek aan slaap op allerlei manieren slecht is voor vrouwen en mannen. En daar hebben wij het natuurlijk in een andere podcast over gehad.
Verwijzen we graag naar door. Ja. Hele nuttige podcast geweest.
Ja, waarin in slaapgebrek is een heel groot probleem. En ik heb het toen ook uitgelegd dat het voor een belangrijk deel het gevolg is van cultuur en sociale veranderingen. De schermtijd. Tot laat in de uurtjes nog op je telefoon zitten. Dat een van de factoren is. En dat ook wel de levensinvulling, waarbij werken tot wat later, wisseldiensten, dat allemaal steeds gebruikelijker wordt in onze maatschappij. En dat een slaapgebrek sowieso voor het cognitief performen overdag, concentratievermogen en energie natuurlijk van belang is. En dat op de lange termijn, het doet iets met je insulinegevoeligheid. Dus je kan makkelijker je glucose op een goede manier benutten, waardoor je wat makkelijker vet opslaat, minder snel glucose verbrandt. Het heeft invloed op je cognitief vermogen later. Dus ook kansen op dementie zouden kunnen toenemen door slaapgebrek. Kansen op burn-out, depressiviteit. Dus ik denk dat slaap essentieel is voor het goed presteerbehoud van je gezondheid. En dat het tekort daaraan niet goed is. Voor mannen en voor vrouwen niet. En misschien dat het de impact van slaaptekort bij vrouwen misschien iets groter zou kunnen zijn. Bij mannen. Ik weet niet zeker of dat waar is of dat onderzocht is. Maar ik zou niet zeggen dat je bent vrouw, dus jij moet extra goed op je slaap letten. Dat zou ik niet zeggen.
Nee, precies. En wat zou je dan als regel zelf van te veel scherm voor slaap gaan is niet per se goed?
Nee.
Kun je dat herhalen of hoeveel tijd van tevoren je eigenlijk je telefoon weg moet leggen?
Ja, het liefst echt ruim een uur voordat je naar bed gaat. Het scherm weg. Ja. Een boek lezen.
Ja, precies. Ja.
En dat is lastig. Dat is lastig voor mensen.
Ja, is het ook. En dat werkt zelf ook, hoor.
Ja. En dat komt omdat ons hele leven vindt tegenwoordig plaats in dat scherm. En al onze hobby's verplaatsen zich ook naar dat scherm. En als we onze telefoon wegleggen, dan zeggen, nou, geen telefoon, ik ga nu wel televisie kijken. Dus het is nou eenmaal zo dat in onze maatschappij veel recreativiteitsbesteding afspeelt op een scherm. Computer, laptop, tablet, telefoon of televisiescherm. Dus het is, vroeger ging men een potje schaken, tegenwoordig gaat men schaken op de smartphone. Ja. Dus het is ook, dus het is ook wel lastig om nog eens iets aan tijdsbesteding te gaan vinden wat goed is voor de geest, wat een beetje decelereert, hè, dus helpt je te vertragen en tot rust te komen, wat niet op een scherm is.
Eigenlijk gewoon een boekje lezen of mediteren.
Ja, precies. Ja. Maar dan moet je
bij kaars ligt dan.
Bij kaars ligt en niet op een e-reader of niet op je smartphone. Oh, ja. Ja, maar dat soort dingen dus ook.
Ja.
Dus hoe zorg je ervoor dat je nog, zonder dat het je gevoel van tijdsverlies oplevert, want dat hebben mensen ook van, ja, wat moet ik dan doen? Ja, probeer maar iets van het vermaak te vinden 60 tot 90 uur voordat je gaat slapen.
Ja, lastig. Ja. Heeft er nog vragen over dit onderwerp?
Je mag de finale vraag stellen.
Ja, dan is we even de laatste vraag. Kunnen we zeggen dat deze leefstijl gezonder is dan de gemiddelde leefstijl van een gemiddelde Nederlander?
Ja, dat denk ik wel.
Ja?
Ja, dat denk ik zeker wel. Als we dat ervan uitgaan dat de meeste mensen niet excessief sporten en dus niet in die overtrainingszone zitten, dan denk ik dat de leefstijl van krachtsporters echt goed is. Mensen die zich daar redelijk goed voor inzetten en ook bereid zijn om buiten de sportschool ook hun leefstijl daar een beetje op aan te passen, dat die gemiddeld genomen veel beter en gezonder leven dan anderen.
Oké, top. Nou, dat was het dan, denk ik. Nou, daar dank je wel voor het luisteren. Ik wil dokter Diederik heel erg bedanken voor deze podcast, alle wijsheid en kennis die je vandaag hebt gedeeld. Like, subscribe en comment vooral. En als je via Spotify aan het luisteren bent, laat dan vooral 5 sterren achter. Nogmaals bedankt en een goede dag verder.
Lekker man. Ciao.
Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door ESN. Wil je daar nou bestellen met de hoogste korting? Gebruik de code sportpoeder.